verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren wederbaart en geeft verlichte ogen van het verstand. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die het zegt: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Psalm 77, vers 8. Is van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de 12 artikelen en aansluitend uit Psalm 31, het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. 31 vers 15 na de geloofsbelijdenis. En we lezen vanmorgen het Paasevangelie uit Matthäus 28. We lezen de verzen 5 tot en met 15. Matthäus 28, vers 5 tot en met 15 is de schriftlezing.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En zei tot de vrouwen, vrees gij niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen om het zelf aan zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is hen ontmoet en zei, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot hen, vrees niet, ga heen, boodschap mijn broeders, dat zij heen gaan naar Galilea en daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. Zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de soldaten veel geld. En zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.
Laat ons samen verootmoedigen voor Gods aangezicht en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het evangelie. Laten wij bidden. Heer in de hemel, het is uw goedheid en uw genade dat wij op deze tweede paasdag samen mogen zijn hier in uw huis met een gedeelte van de gemeente en het andere gedeelte verbonden met ons via de techniek om samen rondom uw woord te mogen zijn. Om opnieuw dat evangelie van Pasen te mogen horen. Dat wonder, dat onbevattelijke wonder. Dat wat voor ons mensen onmogelijk was en onmogelijk is. Dat u dat zou volbrengen. Niet alleen dat ontzagwekkende lijden op het kruis, de nederdaling ter helle in die 3 uur durende duisternis waarin u, Heer Jezus, door uw Vader verlaten werd, helemaal alleen, maar ook dat wonder van de opstanding uit de doden. Heren, wij kunnen ons niet ontworstelen aan de zonde. Wij kunnen niet zelf betalen voor de schuld die we daarmee hebben opgeladen. We kunnen ons niet vrijmaken van de dood en van het graf. Maar u, Heer Jezus, u hebt het gedaan. En we hebben het opnieuw gehoord uit het Paasevangelie. Hij is hier niet in het graf, maar hij is opgestaan. Heere, wij bidden u of wij dat evangelie, als we dat vanmorgen opnieuw mogen beluisteren en uw wonderlijke daden mogen horen, of u dat wonder ook in onze harten wil verrichten. Misschien wel voor het eerst. Als er bij ons nog de duisternis en de doodse stilte heerst, als het gaat om u en om geestelijk leven. Als we dat nog niet hebben en dus nog in ons zondegraf liggen. Of, Heere, als u ons die kracht van Pasen deed ervaren, als we door u tot geloof gebracht werden, dan kunnen we uw woorden ook zomaar weer vergeten. We kunnen ons zomaar weer overspoelen laten door zorgen, door vragen, door dingen die wij niet begrijpen, dingen die ons te machtig worden, dingen die ons de angst om het hart doen slaan, die ons in droefheid te neerdrukken. En als u het gezegd hebt, indien ik in u blijf en mijn woorden in u blijven. Maar als we dat vergeten, Heer, dan zijn we het zomaar kwijt en dan zijn we u kwijt. En dan kan de duisternis weer invallen. En dan kan het donker worden. Heer, u weet hoe het in ons hart ligt. En wij bidden u of u op de ene of op die andere wijze, als er bij ons duisternis en donkerheid is, dat licht van Pasen wil doen schijnen. Als u ons in de achterliggende dagen toch ook de vreugde schonk van Pasen, wil er ook deze morgen het fundament onderleggen. En wil ons het opnieuw schenken, zodat we ons verheugen mogen in uw grote daden. Ja, dat we verder mogen kijken dan vandaag zelfs. Als u tekenen en wonderen gegeven hebt, die al vooruit wijzen op Pasen en nog verder wijzen naar de toekomst van uw wederkomst. Heere, wilt u dan bedroefde harten vertroosten, verslagen harten bemoedigen. Als we hier misschien zitten met herinneringen aan hen die ons lief waren, maar ons zijn ontvallen. Als we hier zitten en wij hebben ook graven liggen van geliefden. Heren, dan bidden wij of u ons vertroosten wil. Ook met dat evangelie van de opstanding en het overwonnen hebben van de dood. En dat de graven eens open zullen gaan. Het plaatst ons vanmorgen ook voor die vraag opnieuw, Heer, want dat doet u altijd in uw evangelie. De vraag hoe het nou bij onszelf persoonlijk ook ligt. En we bidden dan het werk van uw Heilige Geest, dat die ons oprecht maakt en eerlijk maakt. Dat die ons overtuigt wanneer het nodig is en wanneer is het niet nodig, Heer, van zonde. Dat die ons overtuigt van de gerechtigheid die er is in het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u ons overtuigt van oordeel, dat ons vrijspreekt enkel en alleen op grond van dat bloed van uw Zoon. En wil zo uw kerk ook vanmorgen bouwen en uitbreiden. Laat dat hier ter plaatse mogen zijn, Heer, in deze gemeente, als we hier samen zijn rondom uw woord, of als we thuis meeluisteren. Wilt u de aandacht geven, wilt u dat woord beslag laten leggen op onze gedachten, dat ze niet her en der heen gaan, maar dat ze bepaald worden bij wat u gedaan hebt en wat u zegt. En als dat thuis, zeker als we als gezinnen luisteren en meekijken, lastiger is, omdat er veel meer reden voor afleiding is en de concentratie lastiger op te brengen is, dan bidden we u om dat werk van uw geest, dat van de huiskamer waar we zitten, deel maakt van de kerkzaal. En dat uw aanwezigheid hier ook daar zal zijn, want u bent niet aan plaats of tijd gebonden. Zegen ons zo hier en thuis, of als we misschien op een ander tijdstip deze dienst nog naluisteren zullen. Want als u niet aan plaats gebonden bent, dan bent u ook niet aan tijd gebonden. En dan kan u met dat woord zegenrijk werken in onze hart. Wij bidden u daarom. En bouw zo uw gemeente hier, maar wil dat wereldwijd doen als in deze dagen het evangelie van de opgestane Christus over de wereld uitgedragen wordt. Wil het zegenen en gebruiken, Heer, uw koninkrijk komen. En laat dat gebeuren op de zendingsvelden, laat het gebeuren daar waar evangelisatieposten zijn. Laat het gebeuren daar waar uw kerk in de verdrukking is en vervolgd wordt. En wij bidden u om de standvastigheid in het geloof, gewerkt door uw geest. We hebben dat zelf in ons land ook nodig, Heer. Als we op de zeef liggen van deze pandemie, en als het al zo lang duurt, en als we er extra veel moeite voor moeten doen om de gemeenschap der heiligen te zoeken en het gemeentelijke leven nauwelijks vorm kan krijgen. Houd ons vast, Heer. Houd de kinderen vast, houd de jongeren vast. Houd ons allen dicht bij uw woord en dicht bij u. Houd ons ook dicht bij elkaar als gemeente. En wij bidden u of u in ons land ook in de situatie van onze regering, waarin het in de achterliggende week ook zo'n ravage was, of u genadig zou willen omzien naar ons land en ons volk en ons toch een regering zou willen geven waar het getuigenis van uw woord plaats kan krijgen. En waar toch ook op grond van uw woord en wet beleid gemaakt zal worden en gevoerd zal worden. We hebben dat niet verdiend, Heer. Sowieso niet. Maar ook de uitslag van de verkiezingen maakt wel duidelijk dat ons land en volk niet zit te wachten op uw woord en op uw getuigenis. Maar alles is in uw handen. En u bent in staat om zelfs heidense koningen de harten te neigen ten gunste van uw volk en van uw kerk. Doe het ook in ons land. En geef nog een terugkeer naar uw goede wet en naar uw goede woord, opdat er eer in ons land zou wonen en uw zegen en uw heil gekend mag worden. Heren, wij bidden ook voor onze kerken, of dat nu op klassikaal niveau is of synodaal niveau, of dat is wat betreft ons kerkverband in zijn geheel. De zorgen die er zijn en de onzekerheden, wij bidden, Heere, of u toch ook nog krachtig zou willen werken met uw geest en woord om ons dicht bij uw woord te houden, in afhankelijkheid, in onderdanigheid aan uw woord. En wilt u samenbrengen wat krachtens datzelfde geloof en diezelfde belijdenis toch ook bij elkaar hoort. En zo bidden we om de geest van uw Christus, de geest van de waarheid, de geest die ons onderwijst in de waarheid en de weg ook wijst in de waarheid, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Doe het vanmorgen, Heer, en geef alles wat daarvoor nodig is in spreken en luisteren en weer de boze van ons, want die is er altijd bij. Als de waarheid verkondigd wordt, dan vertelt hij zijn versie. En wij bidden of u hem zou willen tegenwerken. U hebt hem overwonnen. Breek zijn koninkrijk verder af en bouw het uwe. We bidden het u in de vergeving van onze zonden. Op grond van dat enige en waarachtige offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Uit de 30e psalm, het 7e en het 8e vers, psalm 30, vers 7 en 8, ter inleiding op de prediking. Met name van de prediking uit Psalm 72, het 10e vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof hem vroeg en spa. 10 en 11 uit Psalm 72, na het amen van de prediking. En de tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het vorige hoofdstuk van Matthäus, Matthäus 27 en daarvan de versen 52 en 53. Matthäus 27, vers 52 en 53. En de graven werden geopend en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Geliefde gemeente, de tekst van vanmorgen komt dus eigenlijk uit het Lijdensevangelie. Een gebeurtenis op Goede Vrijdag. Maar een gebeurtenis die alles te maken heeft met Pasen. De woorden in onze tekst, die lijken rechtstreeks uit het Paasevangelie te komen, nietwaar? Opstanding van dode lichamen, levend worden van mensen. Ze verschijnen in Jeruzalem. En dat verschijnen, zegt onze tekst, is gebeurd op de Paasdag. Nadat de Heer Jezus uit het graf is opgestaan, zijn deze opgestane heiligen verschenen in Jeruzalem. We hebben te maken met een gebeurtenis die plaatsvond op Goede Vrijdag en die op Pasen heeft plaatsgevonden. En een gebeurtenis, een wonder, dat Goede Vrijdag direct met Pasen verbindt. En kennelijk vond de Heer het nodig om ook dit paaswonder van Goede Vrijdag op te laten schrijven door Matthäus, om ons ook bekend te maken, om ons daar ook in te onderwijzen. En we luisteren vanmorgen naar het thema het paaswonder op Goede Vrijdag. Het paaswonder op Goede Vrijdag. Wat de Vader daar doet, wat de Vader daarmee zegt, wat de Vader daardoor toont. Die drie gedachten over het paaswonder op de Goede Vrijdag. Wat God daarin doet, wat God daarmee zegt, wat de Vader daardoor toont. Allereerst, als we nadenken en luisteren naar wat God de Vader daar nou doet, moeten we terug naar de gebeurtenissen op de Goede Vrijdag. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt en daar die woorden spreekt, het is volbracht, dan heeft hij daarna gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij stierf. U ziet dat in het 50ste vers van Matthäus 27. En als dat werk van de zaligmakende verlosser volbracht is en hij geeft daar getuigenis van dat het klaar is, dan moeten we bedenken dat Heer Jezus dat werk niet uit eigen initiatief gedaan heeft. Het was een opdracht die hij had gekregen. Als hij zegt, ik heb alles gedaan wat ik moest doen, dan zegt hij daarmee dat dat plan van de Vader was. Dat plan om zondaren zalig te maken, dat plan om de wet te vervullen, dat plan om de vloek van de wet te dragen en de schuld te betalen. En toen God de Vader dat plan had gemaakt om verloren mensen zalig te kunnen maken, toen heeft de Zoon gezegd, ik zal gaan om uw wil te doen. En toen heeft de Vader gezegd, dat is goed, mijn Zoon, ga en doe alles wat nodig is om dat volk te verlossen, om mij mijn eer terug te geven. En als Jezus dan aan het kruis gezegd heeft en geroepen heeft met een grote stem, het is volbracht, dan bedoelt hij daarmee dat hij de opdracht van de Vader heeft vervuld. Maar, en dan gebruik ik even een beeld ook voor de kinderen om het wat duidelijk te maken. Het is een beeld wat niet inhoudelijk zo past bij het heilige werk dat de Heer Jezus heeft verricht op het kruis. Maar even in de lijn van die opdracht. Stel, je krijgt van de juf of de meester op school een opdracht, een proefwerk. Met een aantal opgaven, dan moet je die gaan maken. Dan moet je alle opgaven maken. En om een 10 te halen, moet je ze allemaal goed hebben. En dan kan je natuurlijk zelf een aantal opdrachten maken, een aantal vragen beantwoorden en er zelf een 10 boven zetten, maar dat geldt niet. Dan moet je ermee terug naar je juf of je meester en je moet het laten zien en die kijkt ernaar. En misschien ben je wel een paar opdrachten vergeten, ben je de achterkant van het blaadje vergeten, dan moet je terug. Of misschien heb je niet alle antwoorden goed. Dan gaat er een streep door. Nou, veel heiliger, maar dat is wel waar het om gaat op Goede Vrijdag. Als de Heer Jezus zegt, het is volbracht, dan heeft hij de opdracht van de Vader vervuld. Maar het moet wel duidelijk worden of hij alle opdrachten gedaan heeft. En die opdrachten moesten allemaal volkomen gedaan worden. Dan moet de Vader zeggen, inderdaad, mijn zoon, u hebt alles gedaan. En wat u gedaan hebt, hebt u perfect volbracht. Dan moet de Vader zijn goedkeuring aan het werk geven. Want het ging om zijn eer. En het gaat om het volk dat hij heeft uitverkoren. Nou, als de Heer Jezus aan het kruis roept, het is volbracht. Dan gaat de Vader dat werk van zijn zoon ook inderdaad keuren. Dan gaat hij er antwoord op geven. En dat doet hij op de paasmorgen, in het bijzonder. Als hij in alle vroegte, nog voordat de vrouwen naar het graf gaan, zelf de steen van het graf heeft weggerold en een engel heeft opdracht gegeven om daar te gaan zitten en het evangelie te gaan verkondigen. Als de Vader zelf zijn zoon, en zo spreekt het woord er ook over, opgewekt heeft. Mijn zoon, sta op. Hem de kracht gegeven heeft, omdat hij Gods zoon is, om ook zelf op te staan. Dan is dat een bevestiging van God de Vader dat het werk volbracht is. Dat het klaar is, dat het af is, dat God de Vader zegt, ik heb genoegdoening gekregen. Mijn eer heb ik terug, mijn wet eist niets meer. Er is geen straf meer die nog uitbetaald moet worden voor een ieder die gelooft. Want Christus mijn zoon heeft alles volbracht. Maar zo spreekt de Vader het niet alleen op de paasmorgen uit. Hij heeft ook op de Goede Vrijdag al signalen gegeven dat hij het eens was met wat zijn zoon op het kruis gedaan heeft. Door de wonderen en de tekenen die gebeuren op het moment dat de Heer Jezus dit zegt, het is volbracht en de Geest geeft in de handen van zijn Vader. Kijkt u maar in vers 51, dat bekende voorbeeld, u weet dat. Op het moment als de Heer Jezus dat zegt, dan scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Dat 10 centimeter dikke gordijn, dat wordt van bovenaf opengescheurd, zodat de toegang van het heilige naar het heilige der heilige zichtbaar is en open is. Naar de troon van de genade is de weg nu gebaand door Christus. En het tweede wonder dat er direct op volgt, is dat de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En bij dat geweld van die aardbeving gaan de graven open. En dan dat derde wonder. Vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Op het ogenblik dat Jezus sterft, staan er vele heiligen op uit hun graf. Niet maar één, zoals toen dat dochtertje van Jairus. En niet maar één, zoals die jongeling die op die baar lag en naar de begraafplaats gedragen werd in Nain. Niet maar Lazarus alleen, maar de lichamen van velen komen tot leven. En hier getuigt de Vader al op Goede Vrijdag van wat met Pasen zichtbaar zal worden in zijn zoon. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het offer volkomen gebracht. Wat een wonderen op die Paas, op die Goede Vrijdag. Wat een blik al richting Pasen op Goede Vrijdag. Bij het sterven van de Heer Jezus staan vele gestorvenen op. Als de Heer Jezus de dood ingaat, geeft zijn Vader al bevel aan de dood dat hij velen los moet laten. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat doet God hier? Nou, inderdaad, het bevel geven dat de dood die zich meester maakt van het lichaam van zijn zoon, tegelijkertijd de greep op anderen die ontslapen zijn, andere heiligen los moet laten. God de Vader toont in dit wonder dat de dood het niet voor het zeggen heeft. Al lijkt het op het kruis dat zijn zoon eraan ondergaat. De dood heeft het niet voor het zeggen. Hij moet de gestorven heilige loslaten op bevel van God. Het licht van Pasen gloort al. Als de steen voor het graf van de Heer Jezus geschoven wordt. Want hij heeft het volbracht. En de Vader laat al de goedkeuring blijken op het werk van zijn Zoon. Maar niet alleen maar dat God de Vader al goedkeuring laat zien. Hij wil er ook door spreken. En om dat te ontdekken, gemeente, dan moeten we nog iets nauwkeuriger letten op dat opengaan van de graven en dat opstaan van de velen. Als we de tekst lezen, dan staat er in vers 52, en de graven werden geopend. Dat doet vermoeden dat de graven daar rondom Golgotha, daar in die omgeving, allemaal open gingen. De graven werden geopend. En vele lichamen worden opgewekt. Al die graven daar in de omgeving worden geopend. Maar niet allen die daarin liggen, staan op. En dat maakt het teken nog wonderlijker, nog dieper, nog aangrijpender eigenlijk. Er zijn graven daar van gelovigen en er zijn graven van ongelovigen daar. En als je eens meeloopt, en stel het dan maar voor als een begraafplaats, dat is voor ons wat eenvoudiger dan van die grafspelonken. Maar als je samen nou eens over zo'n begraafplaats daar aan de voet van Golgotha zou lopen. En je ziet, daar zijn allemaal graven open. En in een van die graven begint een overledene te bewegen en hij komt overeind. En daar komt er nog één tot leven. En je loopt een stukje verder en in dat graf ligt een lijk. En daar blijft er ook een liggen. En daar staat er weer een op. Vele lichamen van de heiligen staan op. Wat een indrukwekkend gebeuren, gemeente. Hier en daar staat er een op en komt tot leven. Maar daar en daar blijven er liggen. Allemaal graven, allemaal open. Maar een deel staat op en een ander deel blijft liggen. Wat maakt het verschil? Het verschil is dit, dat Matthäus inderdaad beschrijft. De lichamen van de heiligen staan op. Wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen zonder zonde? De Bijbel kent geen mensen zonder zonde, behalve de Heer Jezus. Heiligen zijn niet mensen zonder zonde. Heiligen zijn mensen die de Heere vrezen. Heiligen zijn mensen die oprecht de Heere zoeken. Die hem lief hebben gekregen omdat hij hen lief gehad heeft. Die zijn belofte vertrouwen en daarop pleiten. Die op de belofte van de komende Messias hebben gehoopt. Die daarom gebeden hebben. Die de Heere gezocht hebben in het gebed. Die in het geloof in de beloofde Messias zijn gestorven. Die in het geloof op het offer hebben gezien dat in de tempel werd gebracht. En die daar gebeden hebben om vergeving. Die onder de zegen van de Heere hebben mogen leven. Die in het geloof, en misschien zaten er wel tussen die Christus al hebben ontmoet, in hem zijn gestorven. Wilt u een voorbeeld? Ik denk aan Simeon. Misschien was hij een oude man, misschien ook niet. Maar hij zingt, als hij de Heer Jezus in zijn armen houdt, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik denk dat Anna er wel bij geweest is. Die oude weduwe, die daarbij kwam staan toen. En net met dezelfde woorden Jezus beleed in de tempel. En toen ze dat gedaan had, terugging naar anderen in Jeruzalem die de vertroosting Israëls verwachten. Om dat blijde nieuws te gaan vertellen dat de Messias op wie ze gehoopt had, of voor, om wiens komst ze gebeden had, geboren was. Anna zal er wel bij geweest zijn. Ze was 84 toen ze de 8 dagen oude Jezus in haar armen hield. Ik denk niet dat ze 117 is geworden. Toen de Heer Jezus op 33-jarige leeftijd ongeveer stierf. Heilige mensen. Godvrezende mensen. Mensen die hebben leren hopen op Gods woord en leren uitzien naar de Messias. En van hem hun verlossing verwachten. Die met hun zonden en gebreken naar God toevluchten, naar het offer. En die de Heer en zijn dienst lief hadden gekregen. Want waar vind je heiligen? Waar vind je die mensen? Waar vind je Simeon? Waar vind je Anna? Je vindt ze in de tempel, toch? In de dienst van de Heere. Als je de Heere lief krijgt, krijg je de dienst van de Heere lief. Simeon was daar. En Anna, nou, je kunt zeggen, Anna was al een weduwe. Ze had niet veel meer om voor te zorgen waarschijnlijk. Dus zij kon wel alle dagen daar zijn, niet wijkende uit de tempel zoals van haar getuigd wordt. Maar Simeon kwam er ook steeds. Heiligen, mensen die het zonder Christus en zaligmaker niet meer kunnen uithouden. Die hem lief hebben gekregen omdat ze geloofden op zijn woord en vertrouwden op zijn belofte. En deze zijn gestorven. Misschien niet eens zo heel lang geleden. Want als ze straks in Jeruzalem komen, dan zegt Matthäus, en zijn van aan velen verschenen. Herkend dus door mensen in Jeruzalem. Mensen die hen ook gekend hebben toen ze leefden als gelovige mensen. En er staat iets opmerkelijks over hun sterven. Matthäus noemt het ontslapen. Dat is een woord wat iets zegt over hoe deze heiligen gestorven zijn. Ontslapen. In het geloof de ogen dicht gedaan. In het vertrouwen op de belofte in Christus, in de Messias, gestorven. En zo zijn ze heen gegaan. In de overgave aan God. En ik zou het met woorden van de catechismus willen zeggen, in het geloof dat ze niet meer van zichzelf waren, maar het eigendom van de Messias waren geworden. Ontslapen in het geloof, in de vaste hoop, in de vaste zekerheid van Gods genade, geborgen in zijn armen. Ik noemde net een paar namen, maar ze worden door Matthäus niet genoemd. We weten niet wie deze mensen precies geweest zijn. We kennen hun namen niet. We weten niet wat ze deden voor werk. We weten hun leeftijden niet. Maar het belangrijkste weten we. Ze waren heiligen geworden. En op de dag dat de Messias sterft aan het kruis, moet de dood hen die in het geloof ontslapen zijn loslaten. En komen ze tot leven. Ik kan me voorstellen, allerlei vragen komen dan bij je boven. Zelfde vragen die je kan hebben bij Lazarus als die opgewekt wordt. Of bij dat dochtertje van Jairus. Waar waren ze dan? En hoe is dat nou precies gegaan? En als je gelooft dat de Heer Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Als de ziel bij Christus zal zijn, dan komen ze weer terug. En worden ze dan weer zondaar? Gaan ze weer zonde doen? Ik weet het allemaal niet, gemeente. Het wordt ons allemaal ook zo op die manier niet verder verteld. Alleen één ding weet ik wel, ze worden straks gebruikt als getuigen. En als je de Heer Jezus lief hebt gekregen en je krijgt de opdracht van God om te getuigen van de Heer Jezus en zijn opstanding, dan ga je. En ze weten wat de zaligheid is en ze weten dat Christus werk volmaakt is en volkomen is. God zal hen niet loslaten en zijn werk niet afbreken. En het verkondigt, dit wonder, gemeente, dat er een dag komt waarin de graven zullen opengaan en de doden zullen opstaan. Het verkondigt ons al op Goede Vrijdag het wonder van Pasen en we kijken verder naar de toekomst. Er komt die dag dat de dood allen gedoden moet loslaten, alle gestorvenen moet loslaten. En dan zit je misschien hier op deze Pasen met in het afgelopen jaar een graf erbij misschien in uw familiekring. Dan hebben we er gestaan rondom de geopende graf om een geliefde te begraven en de steen is erop gelegd. En je zit hier met Pasen en je denkt er ongetwijfeld aan terug, aan het verlies. Maar God verkondigt, dat blijft niet zo. En als onze geliefden ontslapen zijn, dan komt er een moment dat God de engel de opdracht geeft om de bazuin te pakken en erop te blazen. En de graven worden geopend en de heiligen zullen opstaan. Allemaal. Want de dood is niet meer in staat om maar één kind van God vast te houden in het graf. Maar dan zullen ze opstaan. Nog heerlijker dan wat hier gebeurt. Want deze mensen komen terug aan deze zijde van het graf. En hebben weer een keer moeten sterven. Maar dan zullen ze net als Christus opstaan. Als het ware aan de andere zijde van het graf. In het eeuwige leven. Met een verheerlijkt lichaam. Hier wordt zichtbaar gemaakt door de Vader. De overwinning op de dood. Vele lichamen van de heiligen staan op. Maar er blijven dus ook allemaal lichamen liggen. Dat is ook al een signaal. Wie niet geloofde in de Zoon, in de Messias, bleef dood. Dat zal straks ook zo zijn, op een andere manier, maar het zal straks ook zo zijn. Het is hier al een voorbode van wat gaat gebeuren op de jongste dag, als alle mensen opgewekt zullen worden. Ook degenen die niet in hem geloofd hebben. De ongelovigen zullen ook weer opstaan, maar dan niet om in de eeuwigheid te mogen leven. Al degenen die niet met Christus geleefd hebben. Al degenen die niet met God geleefd hebben. Allen die niet met Christus gestorven zijn. Ze zullen wel weer opstaan, maar niet om eeuwig te leven, maar om de eeuwige dood te ondergaan. Ze zullen niet met Christus in zijn heerlijkheid zijn. Want ze waren in hun leven niet met Christus. En als je in je leven niet met Christus bent, dan ben je ook in het sterven niet met hem. En in de eeuwigheid niet met hem. En dat maakt van Pasen altijd weer het wonder, het heilsfeit dat ons voor de vraag plaatst. Heel indringend, want het gaat over leven en dood met Pasen. Ben ik in dat geloof? Sta ik in het geloof in Jezus Christus de opgestaan? Geloof ik in hem? Leef ik met hem? Zal mijn sterven straks een ontslapen zijn? Of je sterven straks een ontslapen is, dat hangt af of je nu met Christus bent. Of je een heilige bent. In de zin dat je een godvrezend mens geworden bent die zijn vertrouwen dagelijks leert stellen op de Heere en schuilt bij Christus. En beseft dat de uitbetaling van de zonde de dood is en dat je daarom van de oorzaak van al je honger en kommer verlost moet worden, namelijk je zonde. Is dat je begeerte? Is dat je verlangen om bij Christus te mogen horen? Is het je verlangen om hem te mogen dienen, hem te mogen volgen, hem te mogen horen en zijn stem te gehoorzamen? Is het je verlangen aan de genadetroon, aan de weg die geopend is in Christus om te gaan tot de troon van de genade, om daar genade en vergeving te ontvangen? Of kan je het nog wel vinden op deze aarde? Kan je nog wel leven zonder Christus? Heb je hem eigenlijk helemaal niet nodig? Heb je genoeg aan een godsdienstig leven, een kerkelijke leven met een vroom sausje eroverheen, maar ben je in je hart eigenlijk iemand die de Heer Jezus helemaal niet nodig heeft en ook makkelijk zonder hem kan leven? Ik weet dat ik heb het dan niet over zo'n persoon als Petrus, waar je je toch in herkennen kan als je genade hebt gekregen, dat je hem ook zomaar weer vergeten kan. Of in die vrouwen die naar het graf gaan en het woord wisten en echt wel in hem geloofden als de Messias en ook liefde tot hem hadden, maar door allerlei zorgen overmand het woord vergeten waren en daar ongelovig waren. Maar als het woord dan tot hen komt, dan beseffen ze dat en dan belijden ze dat ook en dan knielen ze van zijn voeten en dan grijpen ze zijn voeten aan, hebben we gelezen. Zijn we zulke mensen geworden? Dat je Jezus nodig hebt in je voor je verlossing. En als het niet zo is, besef dan dat Pasen zegt, als je niet met Christus leeft, zal je sterven niet met hem zijn. Zal je in de eeuwigheid straks niet met hem zijn. Dat moet veranderen. Laat het dan veranderen. Heden zo gij zijn stem hoort. Laat je leiden. Er zijn nog wat vragen die bovenkomen, nietwaar? Want als je de tekst leest, wat gaan die heiligen nou doen als ze opgewekt worden? Ze worden op Goede Vrijdag opgewekt. En als we de tekst lezen zoals die zich aandient, dan moet je zeggen, ze deden op die zaterdag niks. Want uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad. Op Goede Vrijdag opgewekt. Maar pas na de opstanding van Christus gaan ze van de begraafplaats af naar Jeruzalem. Ik kan niet anders zien dan dat ze daar gebleven zijn. En misschien zijn ze samengekomen en hebben ze zich samen verwonderd over het feit dat ze het leven hadden gekregen. Ik weet het niet. Maar ze mochten pas uitgaan naar Jeruzalem als Jezus uit de dood is opgestaan. En dan worden ze ingezet als getuigen. Getuigen van de macht van God die sterker is dan de dood. Van de Heer Jezus die de eerstgeborene uit de doden is. Ze mochten terugkomen, ze moesten terug en verschijnen aan degenen die in Jeruzalem wonen met de boodschap dat Jezus leeft en dat hun opstanding een getuigenis is van de macht van God die zijn zoon opgewekt heeft. Levende preken in Jeruzalem. Want er waren andere getuigen teruggekomen, toch? Die soldaten, en kennelijk is het bekend geworden dat die naar het Sanhedrin gegaan zijn en verteld hebben. En ze hebben daar met bleke gezichten en trillend van de emotie nog gestaan. Zo stel ik me maar voor. En ze vertelden met horten en stoten wat er gebeurd was. Een aardbeving en een engel die uit de hemel kwam. En kleding wit als sneeuw, een bliksem leek het wel. Ze vielen als doden op de grond en daarna zijn ze haastig weggevlucht. Maar die getuigen die komen ook naar Jeruzalem om op de dag van Christus opstanding te getuigen van Gods macht over de dood. Dat zal wat geweest zijn. Ze zijn aan velen verschenen, moet je voorstellen. Moet je eens voorstellen. Dan ga je op die zondagmorgen de deur uit van je huis. Je loopt twee straten om en je slaat de hoek om. Staat je vader. Of je opa of je oma, die je misschien nog maar kort daarvoor hebt moeten neerleggen in het graf en je hebt er staan wenen, maar je mocht wenen terwijl je hoop mocht hebben dat degene van wie je houdt en hield toch zalig is. En op die paasdag kom je hem tegen. Wat is dat geweest? Dat is toch ontzagwekkend geweest in die stad. Een getuige van de opstanding. Voor je ogen. En wat is dat een bijzondere genade van de Heere voor Jeruzalem geweest. Wat een bewijs van zijn geduld en van zijn liefde. Jeruzalem, de bloedstad, toch? Die de profeten doodt. Waar ze geroepen en gegild hadden, kruis hem. En waar ze hem voortgesleept hadden en bespot en gehoond en uitgejouwd hadden. De Zoon van God. De stad die bezig is in allerijl om het getuigenis van Gods genade en Gods liefde weg te duwen. Door middel van de leugen. Want dan komen die soldaten bij dat Sanhedrin. En ze vertellen hun verhaal. En het Sanhedrin komt in allerijl bij elkaar in een vergadering. En ze houden een raad. En ze komen tot het volgende plan. En ze zeggen tegen die wachters, die soldaten. Je moet vertellen dat je in slaap gevallen bent. En dat tijdens dat jullie sliepen de discipelen gekomen zijn. Het graf hebben opengebroken en hem gestolen hebben. Ja, zeggen die wachters, ho, wacht even. Een Romeinse soldaat die tijdens zijn wacht in slaap valt, verdient de doodstraf. Dat gaan we niet vertellen. Wil je er geld voor hebben? Wil je veel geld? Moet je nog meer geld? Vertel dit verhaal. En als het bij de legerofficier duidelijk wordt en hij gaat jullie ondervragen, wees niet bezorgd. Wij zullen het voor jullie regelen. Wij zullen wel zorgen dat die legeroverste niet de doodstraf over jullie uitspreekt. Wil je nog wat geld? En zo gaan die soldaten. Met hun zakken vol met geld. Om de leugen te vertellen in Jeruzalem. En de Heere zou geen onrecht hebben gedaan. Toch als hij de stad, de bloedstad die de profeten dood en zijn eigen zoon gekruisigd heeft. En de leugen wil geloven dat hij Jeruzalem links had laten liggen. Dat hij daar nooit meer het evangelie van zijn wonderlijke macht over de dood en over de zonde had laten verkondigen. En terwijl de Satan een legertje soldaten erop uitstuurt om de leugen rond te laten gaan, stuurt God een leger van getuigen naar de stad. Opgestaan uit de dood om te getuigen. De Heere is waarlijk opgestaan. Met de bedoeling om die stad op te roepen tot geloof. Om de inwoners te bewegen tot bekering. Kijk maar hoe Matthäus de stad noemt. God noemt hem nog de heilige stad. God denkt nog aan zijn verbond. Hij denkt nog aan zijn belofte. Hij laat Jeruzalem niet wegvagen en in de leugen ten onder gaan. De heilige stad waar hij zijn woning heeft. Hij bezoekt het nog met genade. De genade van de opstanding van zijn zoon. Dan is de Heere nog langmoedig. Hij stort zijn toren nog niet uit over Jeruzalem. Hij buigt nog in zondaarsliefde tot dat volk. Naar de moordenaars van zijn zoon. Om vrede aan te bieden. Vrede door het bloed van zijn zoon. Wonder van genade. Maar je moet de vraag stellen. Wie heeft de prediking geloofd? Heeft dat nou tot bekering geleid in Jeruzalem? De leugen is geloofd. Dat hebben we gelezen in het schriftgedeelte wat de tekst in Matthäus 28. Dit is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Ziet u dat het waar is? Ziet u dat het waar is dat wat de Heer Jezus in die gelijkenis al had gezegd? In die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die allebei sterven. En die rijke man slaat zijn ogen op in de vlam en die vraagt om verkoeling of Lazarus zijn vinger in het water kan dopen om zijn lippen aan te raken. Nee, dat kan niet. Er zit een kloof tussen hier en u. Maar laat Lazarus dan alsjeblieft teruggaan, want ik heb nog broers en die leven op dezelfde manier zoals ik geleefd heb. En laat Lazarus vertellen hoe erg ik het hier heb in die vlam. Dat ze zich bekeren zullen. Nee, het zal niet gaan. Ze hebben Mozes en de profeten. En als ze die niet geloven, zullen ze ook niet iemand geloven die uit de doden opgestaan is om het te vertellen. Een leger van getuigen. Maar wat verbreid geworden is tot op de huidige dag onder de Joden is de leugen. Je gelooft niet door een wonder. Je gelooft alleen maar door het woord. Laten we niet neerkijken op die inwoners van Jeruzalem, gemeente. Want hoe zit dat nou bij ons? We hebben ook weer het Paasevangelie gehoord. Hoe vaak hebben we het al gehoord? Het evangelie dat getuigenis geeft van de opstanding van Christus, van het volbracht zijn van zijn werk, van de goedkeuring van zijn vader. En dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, niet verderven zal, maar het eeuwige leven zal hebben. Heeft dat evangelie voor u nou met kracht al gewerkt, of in jouw hart of leven al gewerkt, dat je uit je zondegraf opgestaan bent? Heeft het geestelijk leven in je hart gewerkt? Heb je Christus die zich in de prediking aanbiedt als de vredevorst? Ben je hem te voet gevallen al? Heb je al zijn voeten gegrepen en je hand biddend op die wond gelegd en gevraagd: Heere, ontferm u mijner? Heb je hem al leren belijden als mijn Heere en mijn God, mijn Koning? Of luister je nog naar de leugen? De leugen die altijd tegelijkertijd met de waarheid verkondigd wordt. Want wat in Jeruzalem aan de hand is en daar gebeurde, dat gebeurt nog steeds. Als de waarheid verkondigd wordt, zit de duivel naast je om zijn versie in te fluisteren. Hoe dat gaat? Dat gaat zo, als je geroepen wordt om je te bekeren. Bekeer u van uw zonde. Dan fluistert hij in je oor: zonde? Dat valt bij jou wel mee, joh. Dat valt best wel mee. Als er gepredikt wordt in de naam van Christus: heden zo gij zijn heil en troostrijk woord hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat kan morgen nog wel. Als gepredikt wordt van de liefde van Christus voor diepgevallen zondaren, dat hij ze opzoekt en dat hij ze vergeven wil: kom herwaarts tot mij. Denk maar niet dat het voor u is. Welk woord geloof je? Welk woord geloof je? Heeft dat Paasevangelie nou betekenis gekregen voor je hart en leven? Want wees er zeker van. Als je op het woord niet gelooft, dan kun je hier als enige in de kerk zitten en zouden alle banken gevuld zijn met gestorven heiligen die opgestaan zijn, die u kent en die u gekend hebt als kinderen van God. Maar u zal het niet geloven. Als u de eenvoudige prediking van het evangelie niet ter harte neemt, gelooft zijn heil en troostrijk woord. En wie dat woord gelooft, in alle eenvoud, schuchter misschien, misschien met een bevende hand uitstrekkend naar de voeten van Jezus, zoals die vrouwen dat deden in Matthäus 28, neerknielend voor hem. Maar wie zo op het woord aan zijn voeten bukt en zich overgeeft aan hem. En bidt: Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. Die het vraagt: Heere, trek mij dan zal ik u nalopen. Wie pleit op die belofte van de Messias die gekomen is en dat werk volbracht heeft. Wie pleit op dat bloed van Christus dat u toegezegd is in de doop. Wie pleit op de vaderlijke zorg die hij beloofd heeft in het sacrament van de doop. Wie bidt om de geest. En dat is wel het meest belangrijke gebed, gemeente. Bid om de geest die in de waarheid leidt. De geest die overtuigt van zonde. Die u brengt bij de gerechtigheid. die u deel laat krijgen aan dat oordeel dat vrij spreekt. Wie zo aan de voeten van koning Jezus komt, de vredevorst, die mag weten, die mag horen in dit wonder van Pasen dat op Goede Vrijdag al gebeurde, dan ontvangt u nog veel meer. Dan ontvangt u straks nog veel meer. Dan ontvangt u straks een lichaam dat gelijk gemaakt is aan het lichaam van Christus. En dan mag u met dat verheerlijkte lichaam dat losgemaakt is van de dood en van de gevolgen van de zonde. Bevrijd is van ziekte en zonde. Niet meer onderhevig is aan de list en de macht van de Satan. Mag u niet maar terug naar Jeruzalem. Maar mag u terug naar het nieuw Jeruzalem. Daar waar de Vader is en waar God zal zijn met zijn volk voor eeuwig. Daar waar de liefde van het Lam van God straalt als het licht. En waar je je hand mag leggen, waar je het hier hebt geleerd op de voet van Christus. Heere, wees mij de zondaar genadig. Daarover mag gaan in dat loflied. Gij bent waardig te ontvangen de eer en de heerlijkheid en de macht en de majesteit. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan word je gemaakt tot een priester. Die in eeuwigheid God dienen mag in volkomenheid. En loven mag volmaakt. Dan word je gemaakt tot een koning die samen met koning Jezus mag regeren. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan mag je hem zien. Dan zal hij verschijnen. Op een wijze dat je hem nooit meer kwijtraakt. Mijn Heere en mijn God, mijn profeet, die mij de weg ter zaligheid onderwees. Mijn priester, die het voor mij volbracht heeft op het kruis. Mijn koning, die mij het leven gaf door op te staan uit de doden. Zijn naam voor eeuwig te belijden. Om dan tot de ontdekking te komen daar. Wat je hier in het evangelie mocht horen, wie zijn naam voor de mensen belijdt, die mag weten, hij belijdt mijn naam bij de Vader. Vader, ik wil. En dat bidt hij onophoudelijk. Vader, ik wil. Dat degene die gij mij gegeven hebt, hier bij mij zullen zijn, om mijn heerlijkheid te zien. Om hem daar te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Wie heeft lust, wie heeft er zin in om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf je leidsman wezen. En leren hoe je met hem wandelen moet. Opdat je met hem eens sterven zal. En met hem opgewekt leven mag. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heer, het past ons om u de dank te brengen voor al uw weldaden, al uw wonderwerken. Geen mens die naar u zocht, geen mens op de hele aarde die naar u vroeg, maar u kwam, Heer Jezus, gezonden door de Vader. U zoekt verloren mensen en u vindt ze ook. U raapt ze op, u reinigt ze en heiligt ze. En u bereidt nu de plaatsen in het Vaderhuis om ze straks daar voor eeuwig bij u te hebben. Dan is het hele evangelie uit u, door u en tot u. En zo hebben we daar ook iets van gezien vanmorgen in het evangelie van Pasen. De lichtstralen van Pasen drongen al door op Goede Vrijdag. Wij danken u voor dat werk, Heer Jezus, dat u volbracht hebt. Wij danken u, God de Vader, dat u het hebt aanvaard. En wij danken u, God de Heilige Geest, dat u uit dat werk van Christus neemt en het aan hongerige en dorstige zielen uitdeelt. Dat ze ervan leven mogen. Ja, dat u, God de Heilige Geest, zelfs de honger en de dorst wil werken om dat te mogen ontvangen. Dat u de kracht van de opstanding gebruikt om in levens van dode zondaren te werken en ze tot leven te wekken. Heere, wij bidden of u die wonderlijke werken bij een ieder van ons zou willen verrichten, jong en oud, klein en groot. En wil zo aan uw eer komen in ons leven, Heere. Wij doen het vanuit onszelf niet. Wij breken het alleen maar meer af, maar wil ons verbinden aan uw Zoon. Ons oren geven die zijn stem horen. Ons voeten geven die op zijn stem hem volgen. Handen die hem aangrijpen. Ogen die op hem gezien en gericht zijn. En monden die van hem spreken en tot hem spreken. En zo bidden we, Heer, of u uw heilswerk in ons hart en leven wil beginnen, wil voortzetten. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. En wij bidden dat in het geloof dat u niet verlaat wat uw goddelijke hand eens begon. Dat u het voor uw volk zal voleinden. Wees met de gemeente. Wil hier wonen en werken met uw woord en geest. En ook in deze tijden de gemeente aan elkaar binden. En mogen toenemen en opwassen in de genade. Woon en werk hier op een wijze dat die heilige tempel opgebouwd mag worden. Waar u woont en de eer krijgt. Zegen onze broeder en vriend, dominee van Gent, die u aan deze plaats verbonden hebt, samen met zijn vrouw en gezin. Geef hem steeds uit de rijkdom van die heilsfontein te mogen putten om uit te delen. Bedouw hem met uw geest. Leid hem in het werk dat hij heeft te doen. En stel hem tot een zegen en wil geven dat de gemeente ook voor hen en voor hem tot zegen zal zijn. Dat ze samen zo onder uw zegenende handen gemeente mogen zijn tot uw eer. Wij bidden u, Heer, ga met ons van hier. Wil ons bewaren over de wegen die we nog te gaan hebben. Of als we thuis de dienst hebben meebeleefd, wil dan ook uw bewarende hand over ons uitstrekken. We dragen in het bijzonder weduwe, weduwnaren en alleengaanden aan u op. Wilt u de troost van Pasen in hun hart en leven schenken, juist als misschien bij de onderwerpen die aan de orde komen met Goede Vrijdag en Pasen de gedachten teruggaan aan het gemis van een geliefde en dat extra gevoeld kan worden. Laat de vrede die ons verstand te boven gaan hun allerdeel zijn. Vergeef genadig onze zonden, Onze tekorten die ons schuldig stellen en zie ons aan in dat volbrachte werk van uw Zoon, waar u zelf de goedkeuring over hebt gegeven. En wil zo onze gebeden niet om iets in ons verhoren, maar om Jezus wil, uw Zoon, die wij belijden als onze Heere. Uit genade. Amen. Slotzang is uit Psalm 111, het vijfde vers. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.